10% van de hypotheek?
In goud of in zilver. Nou, omdat goud is historisch laag, nu nog. Omdat als we kijken de ratio wat er aan krediet uitstaat aan goud, of aan, beter zou zeggen, monetaire betaalmiddel, hè, dus van aan geld, euro's, dollars, etc. Dan kom je uit dat goud ongeveer zo'n 1/10 van die waarde vertegenwoordigt. Omdat we nu in een vorm van crisissituatie terechtkomen, ontstaat er een vlucht naar waarde, een vlucht naar goud. Dus die goudprijs die zal zo'n 10 maal omhoog moeten gaan om zich te kunnen meten met al het papiergeld wat er in omloop is.
Dus als je nu nog instapt in goud, dan gaat het 10 keer...
10 keer omhoog, ja, 10 keer omhoog. Ik verwacht dat die goudprijs naar, hij staat nu op 500 euro, ik verwacht dat hij tussen de 4.500 tot 5.000 euro zal zijn in 2016.
En is het er ook slim om andere elementen te kopen?
Als je slim bent, de helft zilver en de helft goud aanschaffen.
Maar u hebt gezegd ook daadwerkelijk te kopen?
Ja.
In je huis?
Op een plek te hebben. Het kan opgeslagen worden. Ik zou het niet op papier kopen. Niet bij de bank, hè, bij een bankinstelling. Omdat banken failliet kunnen gaan.
Maar als je het dan niet op papier koopt, maar bij een goud en het ligt bij de bank, dan kan alsnog de bank liggen.
Ja, klopt. Maar in een aparte kluis niet. Ja, dus zou je bijvoorbeeld een eigen kluis moeten hebben bij de bank. Je zou bijvoorbeeld bij kunnen laten opslaan bij Sureguard. Hè, dat is een soort zo'n grote lood met die hebben ook kluizen, dat kun je ook niet kwijt hè, voor jezelf.
Dus dat zou je schat hebben in de grond.
Ja, kan ook. Of je kan een eigen safe aanschaffen. Ja. Hè, dus een hele goede safe. En die vastklinken in de muur. Hè, dan heb je die altijd binnen handbereik.
Dat klinkt allemaal nogal extreem.
Het klinkt misschien extreem, maar vroeger, het klinkt misschien absurd.
Ja.
Maar als de nood aan de man is, en we hebben het eerder gehad, hè, in de crisistijd, maar ook in de oorlog. Als de nood aan de man is, is goud en zilver het enige betaalmiddel waar je dus eten voor kunt kopen of waar je dus van kunt overleven. En het klinkt voor mensen die dat nooit hebben meegemaakt, heel erg raar.
U ook niet, toch?
Nee, klopt. Maar mijn ouders hebben het wel meegemaakt en ik heb het nog uit de eerste hand.
Ja.
Maar de meesten hebben het dus uit tweede hand, hè, want de ouders hadden het ook niet meegemaakt en de grootouders wel. Ja, dat is het probleem ook. Wat je grootouders vertellen, dat herinner je niet, wat je ouders vertellen wel.
En Middelkoop zegt ook, het geldsysteem is al 220 keer geklapt in het verleden.
Ja. Klopt.
Dus het is helemaal niet gek dat het nog een keer gebeurt.
Nee.
Verhuizen, weggaan uit het dichtbevolkte Nederland, is dat nog steeds een optie?
Je zou in feite, als je naar een soort waardesysteem wilt, dan zijn grote steden wat minder. Hè? Bijvoorbeeld, je zit namelijk in een grote stad altijd met het probleem dat er rellen kunnen uitbreken, opstanden, revoluties.
Als de supermarkt niet meer wordt bevoorraad.
Klopt, dus dan moet je echt nog naar het land toe. Hè? Dus dan naar buiten de stad. Hè? Dan zou je bijvoorbeeld een boerderij kunnen kopen of je kan een boerderij betrekken of buiten, in ieder geval dichtbij bij het boerenland wonen. Dat je in ieder geval nog je eten kunt halen in tijden van nood.
En die tijd van nood is als zeg maar de dollar is gekocht?
Ja, als er geen pinautomaat meer beschikbaar is. Als banken hun deuren dicht doen.
En die situatie houdt u voor mogelijk?
Ja, is al eens gebeurd, hè?
Heeft u ook een idee, voor Argentinië, maar heeft u ook bijvoorbeeld een idee wanneer, binnen wat voor tijdsperiode?
We zitten nu in een periode dat het een stroomversnelling kan geven. Ik denk dat vanaf 2012... Dan moet je hiermee rekening houden dat banken of bankaire sector dicht kan gaan. Dan ben je wel afhankelijk van de overheid. Hè. De overheid zal natuurlijk instappen. Maar dan krijg je weer een vorm van tientje van liefding. Hè. Dan ben je afhankelijk dan van de overheid voor je inkomen.
En rond 2012?
2012 is, ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan van de demografische situatie. Dan zie je dus dat de babyboomers, die gaan dan heb je dus de grootste zeepbel gehad. Die het meeste uitgaven. De toppunt van de babyboom was ongeveer 1958, 1962. En dat is die golf die dus nu verder gaat richting hun pensioendatum. En in 2012 is die grootste golf al aan het afnemen. Dat betekent ook dat zeg maar, de aandelenbeurzen in elkaar zullen in de westerse wereld. Dat heeft ook natuurlijk gevolgen voor bedrijven. Die afhankelijk zijn van de consumptie. Want de consumptie neemt natuurlijk af. En dan zie je dus dat je waarschijnlijk in een hele grote deflatoire situatie komt. En dus dat de prijzen, aan de ene kant krijg je dus dat de prijzen gaan afnemen, omdat ze dus de waarde aan aan de man moeten brengen. Anderzijds heb je dus de monetaire inflatie die de overheid verzorgt, die dan toeneemt. Dus je grondstoffen, je primaire levensbehoeften, die zullen dan duurder worden.
Wat doet u met deze zeg maar, voorinformatie in verband met uw werk als
pensioenfonds? Nou, als privépersoon? Voor het privépersoon heb ik mezelf al ingedekt. Hè, dus gewoon 10% van mijn kapitaal is al in goud. Mijn pensioen heb ik al in grondstoffen en in grondstoffenaandelen overgezet. Mijn huis heb ik al verkocht sinds 2002. Dus ik woon in een huurhuis. Qua pensioenfondsen zijn we nu bezig om deze fondsen te adviseren dat ze minimaal 10% van hun vermogen, van het pensioenvermogen in goud moet omzetten.
Niet te weinig, 10 dan?
Nou, 10% is gewoon de basis. Maar je hebt namelijk ook grondstoffen nog, hè, apart. Hè, de grondstoffen, dat is een heel apart verhaal. Dat staat buiten edelmetalen. Want dat is ook iets dat ik zelf onderzocht heb. Dat op een gegeven moment krijg je goud en zilver die ze gaan loskoppelen van grondstoffen. Want dan worden het monetaire metalen. Nu worden ze nog gezien als grondstoffen. Maar straks worden ze gezien als monetaire metalen. Dat is nog het geld wat dan overblijft als het papier een berg in elkaar klapt.
Oké, okay, dus dat adviseert u?
Dat adviseer ik, ja.
Maar hoe komt dat aan? Dat toch
nou,
extreme, die
extreme... Ja, er zijn al pensioenfondsen zijn al om. Er zijn een paar. Ik kan helaas de naam niet noemen, want dat kan alleen maar met instemming van hun hè, naar voren. Want dat willen ze natuurlijk ook niet aan de grote klok hangen. Maar we zijn dus bezig. En ik denk dat het waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal duren voordat een aantal van hen om is. Voor de grotere, daar doen wij geen adviezen voor. Dus dat,
de AWP is een beetje...
De AWP, PGM.
Maar AWP bijvoorbeeld zit heel erg in de dollar, toch?
Ja, klopt.
Want die dollar. Dan enorm gevaar?
Die lampen, ja, PGM ook. Dat zijn heel erg gefixeerd op aandelen. Het is ook wel logisch, omdat het hele grote pensioenfondsen zijn. Het is een soort logge supertankers hè, in de pensioenwereld. Dus ze zijn heel moeilijk om te buigen. Dus als die bijvoorbeeld zeg maar 10% van hun vermogen in goud zouden zetten, zou die goudmarkt nu al exploderen. Dus dat is niet te adviseren. Maar ik denk wel dat ze dus hun hele situatie moeten gaan omzetten naar hun hele denkwijze. Gaan omzetten.
Hoe zit het met al die ABP-ambtenaren? Lopen die niet ook daardoor gevaar?
Ja, en daarom zeg ik tegen ambtenaren ook, adviseer ik ook, gewoon om persoonlijk dan zelf te investeren in goud en zilver. Om hun eigen vermogen zeker te stellen. Dat ze niet afhankelijk zijn alleen van hun pensioenfonds en van de overheid voor hun inkomen, maar dat ze zelf ook hun vermogen een beetje veilig gaan stellen.
En als ik nog een privé vraag mag stellen, heeft u dan een boot gekocht of land in Paraguay?
Nee, ik heb alles in liquide middelen. Dat betekent dus goud, zilver, wat ook spaargeld op de bank. Want ik wacht namelijk tot de zaak in elkaar zakt. Dan ga ik weer kopen. Bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Laatst hoorde ik het nieuws van Florida. In Miami kun je namelijk een eensgezinshuis kopen, nu al voor $45.000. Die stond 5 jaar geleden, of 3, 4 jaar geleden, net voor die inzakking, zonder die huizen tussen de $150.000 en $200.000 te kopen.
Zo.
Om even een voorbeeld te geven.
Maar dat is dan een investering?
Nou, niet als investering, kan ook als woonplaats dienen. Kijk, voor je pensioen mag je overal wonen.
Maar is Amerika dan eigenlijk wel een slim plek?
Nou, ik zou zelf Amerika niet uitkiezen. Ik geef het gewoon als voorbeeld. Omdat Amerika heeft men daar ook, vooral als je in de grote stad zit, heeft men daar dezelfde problemen als hier. Ook met rellen, opstanden.
Heb je in Amerika niet nog meer problemen? Omdat daar is mogelijk strenge wetgeving.
Ja, dat klopt. Ja, het is niet mijn land van keuze. Zeker niet nu met de Patriot Acts. Want ja, je persoonlijke vrijheid. Individuele vrijheid wordt gigantisch aan banden gelegd. En dat wordt straks nog meer, omdat mensen in een crisissituatie zijn ze bereid tot extreme maatregelen.
In de regering doet
het? In de overheid, maar ja. Ook het volk zal er ook om vragen. Want zo ligt het namelijk als mensen, dus dat hebben we ook in de jaren 30 gezien, en met de verkiezingen van Adolf Hitler bijvoorbeeld, dat mensen toch als in een hele extreme situatie zitten, dat ze extreme personen dus aan de macht willen hebben. Want die zullen natuurlijk iemand die het meteen oplost.
Ik heb met Middelkoop toegesproken ook over vertrekken naar het buitenland. Hij had het zelfs over bepaalde plekken waar je goed heen kon gaan. Ja. Hij zei als het maar warm is, dan kun je...
Ja,
dan kun je,
ja. Er zijn in Zuid-Amerika zo'n heel mooi voorbeeld. Want ik heb zelf kennissen daar zitten in Zuid-Amerika. Die zeggen ook van ja, het is het klimaat, hè? Argentinië onder andere. Het klimaat is lekker. Het probleem met Brazilië is dat is een enorme hoge misdaad. Dat zou ik niet zo gauw adviseren. Landen als Australië, zelf in Nieuw-Zeeland gewoond, dat zou een optie kunnen zijn. Maar ja, nogmaals, het zijn ook weer landen die te maken hebben met de kredietcrisis. Want ze hebben natuurlijk ook een enorme schuldopbouw. Ik ben op dit moment aan het overdenken. Ik denk dat ik vroegtijdig met pensioen ga, dat wel. En dan zit ik te denken meer aan Zuid-Amerika toch.
Tjonge, maar het is wel heel concreet dan.
Ja, klopt. Maar dat zijn, nou, kijk, zolang het nog goed gaat, gaat het goed. Maar als je bijvoorbeeld in een situatie belandt waar je een uitweg moet hebben, waar je dus een stuk land kan kopen voor niet te veel geld, waar je dan je eigen groenten kunt telen, waar je dus alternatieve energiebronnen kunt hebben, hè, zoals wind en zonne-energie, et cetera, op je eigen land, dan is je afhankelijkheid minder. Ja, dan dat je in een grote stad moet wonen, dat je dus afhankelijk bent met je energie, met je boodschappen, met je, je vuilnis ophalen, dat soort zaken. En dat heb je op het platteland minder.
Is er nog wel tijd om daarheen te komen als het misgaat?
Ja, tenzij je geld hebt. Hè. Dat is vaak zo. Dat de meeste mensen die dan in een schuldsituatie zitten, ja, die hebben weinig mogelijkheden. Vandaar dat ik mensen adviseer, probeer nou in ieder geval je vermogen te bewaren. Je hoeft niet te denken aan vermogensvermeerdering, maar vermogensbewaring is al goed genoeg. Want het geld wat je dan hebt van je huis of van je investeringen, dat kan dienen voor je als vluchtroute.
Maar is er dan nog een tijd? Ik bedoel, staat niet iedereen in de rij dan of in de file?
Nou, tegen die tijd misschien wel. Maar tegen die tijd heb je toch wel heel veel mensen die dan niet meer weg kunnen. Die moeten dit zich laten welgevallen.
Oh ja, dat is het.
Kijk, als je in een kredietcrisis zit en je huizen zijn met 60% afgenomen, je alternatieven zijn dan opgedroogd.
Kredietcrisis, voedselcrisis, Middelkoop's nieuwe boek heet De Permanente Oliecrisis. Ja. Wat zegt deze situatie over ons en over onze leiders?
Nou, in eerste instantie klaag ik de centrale banken aan, want die zijn de grootste veroorzakers van dit systeem. Men probeert telkens, hè, de Nederlandse bank bijvoorbeeld, de Federal Reserve, de ECB, de Bank of England. Dat zijn de mensen die hebben deze situatie eigenlijk gecreëerd dankzij hun fiat geldsysteem. Als je kijkt naar de monetaire inflatie is over de afgelopen, sinds dat de euro is ingevoerd, meer dan 10% per jaar geweest. Dat weten veel mensen niet. Maar de monetaire inflatie is de echte, werkelijke inflatie. De CPI die wij zien als inflatie, of die wij...
CPI
is de Consumentenprijsindex, okay. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een gemanipuleerde index, want die wordt dus gemanipuleerd door CBS. Want er is een bepaald mandje en er wordt een weging gedaan, een weging van goederen. Bijvoorbeeld, en men doet aan substituten. Bijvoorbeeld als een biefstuk te duur wordt, dan pakt men een substituut, bijvoorbeeld carbonaren. Maar het is niet meer hetzelfde wat je dus weegt. Dus vandaar ook dat je een hele krom cijfer krijgt, omdat die CPI dus speciaal daar in dat mandje zit.
En wat moet het officieel zijn? 4% per jaar of zo?
Nee, 10%.
Nee, maar wat zegt het CBS?
CBS zegt op dit moment dat het richting 3% gaat.
Ja, 3%. Maar in feite is het 10%,
10%
per jaar?
10% per jaar.
Dat alles duurder wordt?
Duurder wordt, ja. Dat is de ontwaarding, hè? Dus de geldontwaarding. En nu zeggen mensen, ja, maar ik heb het niet zozeer gezien, want ik heb goedkope dingen kunnen zien. Dat komt omdat China exporteert deflatie. Hun goederen zijn heel goedkoop. Vroeger werden ze allemaal hier gemaakt, in Europa en in Amerika. Nu worden ze in Oost-Azië en met name in China gemaakt, waar de lonen ongeveer 1/10 zijn van die van ons.
Ja.
En iedereen weet dat 80% van de loonsom van een industrie zijn loonkosten. Hè? Dus de 80% van de kosten van de industrie zijn loonkosten. Dus die 80% die zijn maar 1/10. Dus je hebt in feite dat je daar ongeveer maar 28% van de waarde zit van wat je in het Westen kan produceren. Vandaar ook dat China dus goedkope producten kon exporteren hier naartoe, waardoor dus zij het cijfer van de industriële productie omlaag ging, hè, de prijs daarvan. Nou, nu heeft dat ontzettend gedrukt op die CPI. Maar als je kijkt naar die geldontwaarding met 10%, dan betekent dus dat bijna 10% van je euro per jaar minder wordt.
Ja.
Nou, ik heb daar berekend, ik heb die cijfers van de Nederlandse bank opgevraagd. De M1 en de M3 cijfers. Nou, die M1 cijfers die logen er niet om. Ik gebruik altijd M1 als monetaire inflatie. Dat betekent dus dat de geldgroei, de contante geldgroei plus deposito.
Dat is
M1. En die is met 499% gestegen sinds 1982.
Dat klinkt gigantisch.
Is gigantisch. Ongeveer de waarde van een euro gulden is ongeveer pakweg 17 tot 18 cent van wat het in 1982 was.
Zeg dat nog eens een keer.
De waarde van een euro, CQ gulden, hè, wat toen we hadden, is ongeveer 17 tot 18% van nu wat het toen was. Dus elke gulden die je nu hebt,
nog geen
1/20ste. Ja, nog geen 1/5ste van de waarde is nog over.
Ja, maar dat is voorpagina nieuws, maar ik lees het niet.
Nee, klopt.
Wat voorziet u voor de toekomst, een toekomstscenario?
Nou, wat ik zie is dat...